Mensen, als iedereen een plekje gaat zitten, dan gaan we zo beginnen. Hartelijk welkom allemaal weer. Fijn dat jullie weer zijn om de studie van Haggai te gaan beginnen op deze avond. Welkom mensen hier in de zaal, mensen die via de kerkradio meeluisteren, dat zijn er misschien ook wel een aantal. En mensen die misschien achteraf het filmpje gaan beluisteren en bekijken. U zult zien, net als vorige keer, dat we weer een verkort programma doen. Het houdt in dat we geen koffie- en theepauze houden. Jammer. Maar dat hopen we de volgende keer wel te kunnen. Als de versoepelingen gehandhaafd worden, het lijkt er de goede kant op te gaan, dan kan dat misschien de volgende keer wel weer. Halverwege de avond, een avond die bestaat uit twee delen, twee keer een half uur van de studie van Gineke, doen we nog een filmpje met een lied. En daar kunnen we ook in meezingen, gelukkig. Vanavond dus beginnen we met Haggai, nadat we vorige seizoen, of vorige half jaar eigenlijk, drie avonden hebben gevolgd over het boek Rut. Een prachtig boek, dat weet u inmiddels. Maar vanavond gaan we dus beginnen met het studeren van het boek Haggai. Een klein boekje, twee hoofdstukken, maar er valt heel veel over te zeggen. We gaan ook kijken of er opnieuw veel te zeggen is vanuit het boek, ook in deze huidige tijd. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, zou ik eerst een zegen willen vragen over deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat we opnieuw samen mogen zijn rondom uw woord, uw openbaring. Een openbaring ook opgeschreven, Heer, door uw dienaar Haggai. Een openbaring die ons ook vanavond weer heel veel te zeggen heeft. We bidden u om uw Heilige Geest, dat die ons vanavond ook mag verlichten. Dat de woorden die we vandaag zullen horen, misschien ook wel zien, dat we die niet alleen maar verstandelijk zullen gaan begrijpen, maar ook dat het ons hart mag raken. En dat het ons, in ons het verlangen ook wordt gewekt, Heer, dat we ons leven en ons handelen, ons denken zullen mogen veranderen. Dat we anders zullen gaan dan dat we gekomen zijn op deze avond. Raak onze harten aan. Wilt u ook Gineke leiden op deze avond, Heer, als ze onze gids mag zijn in het bestuderen van Haggai. Dank u wel voor alles wat u geven gaat op deze avond. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Het woord is aan Gineke.
Ja, heel fijn u weer te mogen begroeten. We zijn nog steeds niet zoals we gewend zijn en zoals we zo graag willen. Maar we hopen dat, zoals Rijel al zei, dat we misschien volgende keer weer iets langer ook de avond kunnen hebben. En ook weer met elkaar kunnen koffie drinken en wat kunnen praten. Maar het is toch fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten. Met elkaar het woord van de Heere God kunnen openen. En dat we ook met degene die meeluisteren verbonden kunnen zijn. En mensen die het later misschien via de opname beluisteren en bekijken. Zoals u kunt lezen, het gaat over Haggai. En ik heb het alvast samengevat wat nou de essentie van Haggai is. Haggai is Gods boodschap in tijden van beproeving. En dan zegt u meteen, dus voor onze tijd. Heel actueel. Ja, tijden van beproeving uit de tijd van Haggai. En er zijn heel veel overeenkomsten en die gaan we met elkaar bekijken. Gods woord, Gods boodschap in tijden van beproeving. En wat is nou die boodschap? De essentie van die boodschap is, bouw dit huis. Welk huis? Nou, dat gaan we met elkaar bekijken. Maar er is een hele duidelijke, indringende, aansporende boodschap in dit korte Bijbelboek. En dat is handen uit de mouwen bouwen. Waaraan? Aan dit huis. Nou, wat is dat huis? Nou, in de tijd van Haggai de tempel, Oh, zegt u, dat is voor toen en daar. Nee, we hopen vanuit het Nieuwe Testament te zien dat heel duidelijk is dat de tempel nu is Gods gemeente hier op aarde. Dus we kunnen niet zeggen, nou dat is toen voor toen. Nee, het is ook voor hier en nu. Gods gemeente is de tempel op aarde. De Heere spreekt in dit boek. Hij spreekt met vermaning, ook met bemoediging en met aansporing. Drie kernwoorden, vermaning, bemoediging en aansporing, komt u in Haggai steeds tegen. Woorden van vermaning, waar ben je nou mee bezig? Klinkt heel duidelijk. Woorden van bemoediging er meteen overheen en dan aansporing. En dat maakt het zo actueel. Haggai is een uiterst actueel boekje. Het is relevant, het is belangrijk voor ons nu. En het spreekt ons over de trouw van de Heere God. Het spreekt ons over troost en bemoediging en aansporing. Het spreekt ons ook over onze roeping. Onze roeping overeenkomstig zijn plan, zijn doel. En dat maakt het heel actueel, dat maakt het heel indringend. Vaak heeft men de gedachte met profeten, oh dat is interessant, het is mooi. Maar een actuele, concrete toepassing voor ons nu, daar staat men vaak niet bij stil. En dat is het wel voor alle profetieën, maar dat geldt toch wel heel in het bijzonder voor Haggai. Haggai is relevant voor ons hier en nu. En het heeft ook een messiaanse dimensie. Zoveel in zo'n kort boekje. Ook een messiaans perspectief. We gaan het bekijken, maar om Haggai, de inhoud daarvan, goed te begrijpen, is het wel wenselijk wat inleidende dingen te bespreken met elkaar. Nou, wat kunnen we om te beginnen noemen? We kijken eerst naar de profeet Haggai, die naam. Die naam in het Hebreeuws Haggai, Haggai zeggen we, maar het Hebreeuws is Haggai, dat betekent letterlijk mijn feesten. Wie noemt nou een zoontje mijn feesten? Is hij op een feestdag geboren? Weer spiegelt dit de wens, het verlangen van de ouders in ballingschap. Ach, als we in de tempel toch weer eens de feesten van de Heere kunnen vieren. We weten het niet. Maar wat we wel weten is de betekenis van zijn naam, mijn feesten. En dat zijn profetieën klonken op feestdagen. Dat lezen we aan de hand van de datering in dit boek. De chronologische gegevens. Op de eerste dag van die maand klonk het woord van de Heer. En als je dan gaat kijken welke maand, zeg je, oh ja, dat was het Loofhuttenfeest. Dus mijn feesten, ofwel Haggai, zijn profetieën klinken op feestdagen. Wat weten we nou over Haggai als profeet? In dit korte boekje wordt hij genoemd, heel duidelijk, profeet van de Heere en boodschapper van de Heere. Zo kort en dan zo expliciet zijn bediening genoemd. Hij wordt genoemd profeet en boodschapper van de Heere. In hoofdstuk 1 vers 13 leest u het al. Haggai, boodschapper van de Heere. En dat woord boodschapper, het Hebreeuwse woord malaag, betekent ook engel. Vandaar dat sommige vertalingen zeggen de engel van de Heere. Een gezondene, een boodschap van de Heere. Dat was zijn taak. Dat was zijn bediening. Kunnen we meteen al leren van hem. Boodschapper van de Heere zijn. Dat is een belangrijke taak. Dat was zijn bediening. Wat weten we nou van de tijd, de historische achtergrond, hè, van dit boek Haggai. Nou, het is de naballingschaptijd, ofwel de post-exilische tijd na de ballingschap. Moeten we ons goed realiseren. Ze waren teruggekeerd in 538 voor Christus. Zijn ze teruggekeerd toen koning Cyrus aan het bewind was gekomen in 539 voor Christus. En in 538 voor Christus uitriep, decreteerde, iedereen die in ballingschap leeft mag terugkeren naar het land van herkomst. Dat was al geprofeteerd in Jesaja, dat er iemand zou komen, ene Cyrus. In de 8e eeuw voor Christus profeteerde Jesaja dat al. In Jesaja 44 aan het einde, Jesaja 45 vers 1. Cyrus zal door mij gebruikt worden, die koning Cyrus, ook wel Kores genoemd, en die zal de mensen laten terugkeren uit de ballingschap. Nou, dat is gebeurd. U leest het in Esra 5 vers 1 en 2, leest u ook over deze man. En ook het einde van twee kronieken. Daar leest u dat Cyrus bepaalde, hij decreteerde, het volk in ballingschap mag terugkeren. En ik heb daar een mooi plaatje van. Natuurlijk hebben we het einde van het boek Kronieken, het begin van het boek Esra, daar lees je hetzelfde. Zo spreekt Cyrus, de koning, of Kores, de koning, dat iedereen in ballingschap keert terug. Maar hij heeft een cilinder in spijkerschrift laten opschrijven en daar staat het ook. Dat is best aardig om dat te zien. De beroemde Cyrus-cilinder, waar hij ook die woorden, iedereen mag terugkeren, waar hij daar die opschreef. Ze waren uit de ballingschap teruggekeerd in 538 voor Christus en teruggekeerd naar Juda, aangeduid als Jehud, een achteraf provincietje met Jeruzalem als hoofdstad, maar het was puin, puin, puin en nog eens puin. Toen we stilstonden bij het boek Nehemia hebben we dat gezien en hier komt het weer naar voren. Het was puin. En daar hadden ze mee te maken. En in 538 keren zij terug. En ze zijn met enthousiasme begonnen. We zijn weer in het land van onze voorvaderen en we gaan aan de slag. Maar dan leest u, dan lezen we wat er gebeurd is. In Esra lees je daarvan dat de tegenstand komt. De Samarianen, ook wel aangeduid als Samaritanen, die Samarianen, al die ellende. En dan blijft het werk liggen, ze laten de armen zakken. En dan leest u dat het werk blijft liggen, lees je in Esra 4, tot aan de tijd van koning Darius. Dat vertelt Esra. Esra vertelt ons dat het werk rustte, het werk lag stil, tot aan de tijd dat Darius, de vierde koning van de Perzen, dat die aan de macht kwam, aan het bewind. En dat was in het jaar 520 voor Christus. Ja, dat kunt u in Esra 4 lezen, dat het werk stil lag en dat het dan... Esra, die vertelt daarover. En dan lezen we nu in Haggai dat in het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag, het woord van de Heere door de profeet Haggai klonk. Nou, wat is nou dat tweede jaar van Darius? Hij kwam aan het bewind in 521 voor Christus. Dus dan zegt u, oh, dat tweede jaar is dus 520 voor Christus. We kunnen het dus heel exact dateren. En dan lezen we, het was op de eerste dag van de maand. En nou staat er in het Hebreeuws een woord dat betekent zowel maan als maand. Want dat is een feest. Ik zei al, de profetieën klinken op feestdagen. En daar leest u mogelijk overheen. Oh, de eerste dag van de maand. Ja, maar weet u dat dat een feestdag is. Want dan moeten de trompetten klinken als feestelijke uitdrukking. We lezen daarover in Numeri. Op de eerste dag van de maand, ofwel de nieuwe maand, dat is een feestdag, dan moet dat worden gevierd. Als u het wilt nalezen, leest u Numeri 28 vers 11. Daar lees je dat er ook op de eerste dag van elke maand offers werden gebracht. Dankoffers, vreugdeoffers. En de priesters die speelden op de trompetten. En nu? Wat heb je te offeren? Niks. Het was armoede, er was niks. Puin en gebrek. Dus, u voelt het al, er was niks om te offeren. Nou, en dan klinkt die boodschap, het woord van de Heere, door de bediening van Haggai de profeet. We komen daar zo op terug. Dat zijn gegevens die we in Haggai aantreffen. We kijken vast, hoofdstuk 2 vers 1, dat is de zevende dag van Sukkot, het loofhuttenfeest. En dat zijn ook feestelijke momenten. Dus steeds geeft hij aan, in dit korte boekje, wat de gegevens zijn. Dus hij houdt ons heel goed bij de tijdlijn. Nou, we zagen al, dit is onder het bewind van Darius de Grote. Die heerste van 521 tot 468 voor Christus. Nou, hier hebt u een plaatje van hem. Typisch die kenmerkende krullen die de Assyriërs en de Perzen hadden. En deze man is beroemd geworden van een inscriptie. Hij wordt trouwens ook door de geschiedschrijver Herodotus wordt hij heel expliciet en uitgebreid geciteerd. Hij heeft heel veel geschreven over de oorlog van die Perzische koningen tegen de Grieken. Weet u nog toen we het hadden over Esther? Toen hadden we die Ahasveros die steeds maar met die Grieken, die wilde de Grieken eronder krijgen. Nou, dat heeft Darius ook geprobeerd en het is hem aardig goed gelukt. Nou, het was een man die zegt dat hij heel goed wilde zijn voor de zwakken. En hij heeft in Iran, de plaats of in de buurt van de plaats Behistun, heeft hij in de rotsen een inscriptie laten inkerven met reliefs. En zo ziet het eruit wat meer van dichtbij bekeken. En daar zegt hij onder andere: zo zegt Darius de koning, bij de gratie van Ahura Mazda, dat is zijn hoofdgod, ben ik wat ik ben, vriend van het recht en niet van het kwaad. Het is niet mijn wens dat de zwakke kwaad wordt aangedaan, maar recht. Nou, dat zegt hij van zichzelf. Als ik dan lees wat de geschiedschrijver Herodotus over hem zegt, nou, dan was hij behoorlijk wreed. Als je weet hoe hij Babylon eronder heeft gekregen, nou, dan was hij niet zo vriendelijk voor de zwakken. Maar goed, dat is wat we dan van deze koning weten. In deze tijd moeten we het boekje van Haggai dan plaatsen. Als we Haggai lezen, wat is nou de theologie, ofwel de leer over God die Haggai ons brengt? Dat is, God is de alomaanwezige, de ik ben, die zijn volk aanmoedigt met de belofte, ik ben bij jullie. Houdt u dat vast? Dat staat ook centraal in dat boekje. Aan de ene kant, bouw dit huis als opdracht, maar daarbij staat de belofte en de bemoediging, ik ben bij jullie. De ik ben. Dat is een kernmotief bij Haggai. En natuurlijk als kernmotief de tempel. Maar we kijken ook nog verder naar de toekomst. Of we kijken, met Haggai kijken we naar de toekomst, naar een messiaanse toekomst. Hij spreekt ook over de Messias. Zoveel in zo'n klein boekje. En zoals gezegd, zijn kernboodschap is: bouw dit huis. Dat is waar het bij Haggai vooral om gaat. Dat is de essentie voor de mensen toen en voor ons hier. En dat die boodschap moeten we diep tot ons laten indringen. En ons dan afvragen, oh, en nu? Bouw dit huis. Hoe ga ik dat doen? Wat moet ik doen? Maar het is niet vrijblijvend. Bouw dit huis. En dat geldt ons allemaal. En dan moeten wij ons afvragen, hoe? Hoe kan ik persoonlijk, kunnen wij met elkaar het huis van de Heere God bouwen? Dat is de boodschap van dit boekje. Nou, als we dit boekje nou bekijken, u hebt misschien al een stuk gelezen, misschien hebt u het al uitgelezen, het zijn maar twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1, 14 versen, hoofdstuk 2, 24 versen. Met elkaar nog geen 40 versen. 38 versen in één boekje. Uitgezonderd Obadja is dit het kortste boekje van de Hebreeuwse Bijbel, ofwel van het Oude Testament. Obadja is de kortste, maar dan komt Haggai, het kortste boekje. Maar zoveel thema's, zo rijk, zo indringend, zo actueel. Hè? En dat boekje wil ons ook nu, hier en nu, aansporen. Als we nou naar de inhoud kijken, dan zien we dat de inhoud, dat zijn 6 profetieën. Dat is nogal wat. 6 profetieën over die 2 hoofdstukken verspreid. Soms is een profetie heel kort, een paar woorden. Andere keren is een profetie wat langer. Nou, wat is nou het typische van Haggai? Hij leidt zijn profetieën in door iets te vertellen, iets te zeggen, en dat is in proza, ofwel, hè, dat is niet poëzie, proza. Maar de eigenlijke profetieën zijn poëzie. U ziet dat niet in de vertaling, maar het is een samengaan van proza en poëzie. Maar echt de profetieën, hè, die laat hij uitkomen doordat dat poëzie is. Nou, de eerste profetie is uitermate kort. Dat is hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Dat is de profetie tegen Zerubabel en Jozua. Want de leiders, de burgerlijke leider, Zerubabel, en de geestelijke leider, Jozua, die komen steeds naar voren. Toen we het hadden over Nehemia, hebben we die namen gezien. Zerubabel, ik verklap het vast, dan kunt u dat onthouden. Zerubabel, de naam betekent, weet u het nog, uit Nehemia hebben we hem ook gezien, zaad van Babel. Dus een nazaad uit de ballingschap. Maar Zerubabel is uit de lijn van David. En daarom is het zo veelzeggend dat uiteindelijk tegen deze Zerubabel een profetie wordt uitgesproken die een messiaanse strekking heeft. Waarom? Omdat hij uit de lijn van het huis van David is. Nou, Zerubabel, de burgerlijke leider, Jozua, de civiele leider, die worden aangesproken, tot de orde geroepen. Jongens, Gods huis is niet gebouwd. Leiders. Civiel, burgerlijk en geestelijk. Worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zeer actueel. Maar dan gaat de focus in de versen 3 tot en met 11, en dat gedeelte hoop ik vanavond met u te zien, een tweede profetie. Dan wordt het volk aangesproken. Ja, de leiders, maar in de tweede profetie, vers 10, vers 3 tot en met 9, tot en met 11, daar wordt het volk aangesproken. En dan, in datzelfde eerste hoofdstuk, een derde profetie tot iedereen. De werkers, noem ik ze maar. Dat zijn de leiders en het volk. En die worden aangespoord met een bemoediging. De Heere is er. Als je maar werkt, je zult het ervaren. Vers 12 tot en met 15 van hoofdstuk 1. Nou, dat is de opbouw. En dan krijg je een vierde profetie. Weer tot de leiders, Zerubabel en Jozua. En dan zegt hij, huis hersteld zal bron van zegen zijn. Hoofdstuk 2, vers 10 tot 19. En dan, versprong 1, hoofdstuk 2, 1 tot en met 9. Hè, de leiders, Gods aanwezigheid. En hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 19, de profetie tot de priesters en het volk. Dus dan worden ze weer gezamenlijk aangespoord. En dan uiteindelijk één messiaanse profetie tot Zerubabel. En dan komt het huis van David en het herstel daarvan. Dus het eindigt, lieve mensen, met een messiaans vergezicht. En die zes profetieën zijn ingekaderd in een viertal redevoeringen. Dus zes profetieën in vier redevoeringen. De eerste is gericht tot leiders en volk, vers 1 tot en met 11. En vanavond hoop ik die met u te bezien. En dan komen er nog een tweede, derde en een vierde redevoering, waarin in hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 9 het volk en de leiders worden aangespoord. En dan hoofdstuk 2, 10 tot 19, toekomstige zegeningen. En dan nog een aantal profetieën. Als je dat zo bekijkt, wat zijn dan de hoofdlijnen van de inhoud? We hebben nou gezien zes profetieën in een viertal grotere redevoeringen. Maar wat zijn nou de hoofdlijnen die je kunt ontdekken? Om te beginnen, de Heere wordt voorgesteld als de Heere Tsevaot. De Heere van de legermachten geeft aan, oh ja, koning Darius, die grote koning van de Perzen, machthebber. Maar daarboven staat de Heere van de legermachten. Dat is het eerste. De Heere wordt voorgesteld als de alom aanwezige, de Heere van de legermachten. Een tweede lijn die we steeds gaan tegenkomen is nalatigheid. Goed om over na te denken. Ja, nalatigheid. Daar wordt zowel leider als volk persoonlijk op aangesproken. Maar de Heere bemoedigt ook. Ziet u die lijnen? Vermaning, maar ook weer bemoediging. En dan een kernmotief, de tempel die moet worden hersteld. En wie gaan dat doen? Laatste hoofdlijn, thematische lijn. Ja, zijn dienaren. God wil zijn dienaren gebruiken. Dat is een heel belangrijk gegeven. Hij wil ons gebruiken. En als je dat nou zo leest, dan zeg je, wat is nou in dit boek dan het doel? Dat is oproepen om trouw te zijn. Oproepen in gehoorzaamheid, afhankelijk van God te blijven. Niet ontmoedigd te worden. Dat zijn belangrijke doelen van dit boek. Oproep tot trouw. Afhankelijk van God zijn. Niet ontmoedigd worden. Maar ook een oproep tot toewijding. En enthousiast, niet zo, nou, we moeten weer. Nee, enthousiast de Heere dienen. En niet verzaken en weten. God geeft zegeningen en God vraagt toewijding. Weten, wat vraagt de Heere God van ons? Weet u dat? Ja, dat is de vraag die vanuit Haggai tot mij komt, tot ons komt, tot een ieder komt. Wat vraagt God van ons? Van mij, van jou, van u. Dat is wat hij vraagt. En hoe weten we dat het ook voor ons geldt? Hè? Dat het ook voor ons geldt. Omdat het gaat om het bouwen aan het huis. En we zeiden al, het huis van God, dat is, ja, dat is de tempel. Maar dat is ook in het Nieuwe Testament, is de gemeente van Jezus de tempel. En daarom is het belangrijk dit helder te hebben. De gemeente van Christus is de tempel hier op aarde. Dat zegt de Heer Jezus, dat zegt de apostel Paulus heel duidelijk als hij spreekt over de Heer Jezus in Efeze 2 vers 21-22. De tempel van God, nu hier op aarde, is zijn gemeente. Dat is zijn lichaam. Ik heb er ook maar de gelovigen bij gezet. U weet ongetwijfeld dat wij ook als individuele gelovigen tempel van de Heilige Geest zijn. Ja. En we kunnen ons afvragen, moeten wij ook niet werken aan de bouw van onze persoonlijke tempel? Ja, natuurlijk. En in welke opzichten zou Haggai ons dan iets te zeggen hebben? Ik noem dat op de tweede plaats, maar vooral gaat het om, bouw dit huis, slaat op. Onze opdracht, hier en nu, om te bouwen in de gemeente van de Heer Jezus. En we zeiden al, Haggai die spreekt in een tijd van beproeving. Nou, en als er een tijd van de beproeving is, dan is het wel onze tijd. De actualiteit van dit boekje. En dan klinkt ook nu, bouw dit huis. En dan mogen we ons afvragen, wat kan ik, hè, wat kunnen wij met elkaar doen in deze situatie, hè, behalve hoofdschuddend rond te lopen, ach het is allemaal zo erg en zo moeilijk en wat er zoveel nu gedaan wordt, wijzen op de tekenen van de tijden en dan schudden we ons hoofd en we, en dan, bouwen. Natuurlijk is het goed te kijken op de tekenen en te letten op de tekenen, maar we moeten veel meer stappen verder gaan. Haggai leert ons, doe wat je kunt. En dat is het confronterende, lieve mensen, het confronterende van de boodschap van Haggai. Wat kan ik persoonlijk doen om dit huis te bouwen? We hopen met elkaar dan naar Haggai hoofdstuk 1 te kijken. Maar ik denk dat we eerst een korte pauze kunnen doen met een lied.
Met een lied, inderdaad, dat klopt. Dat lied, dat is opwekking 623, laat het huis gevuld zijn. Dat is heel toepasselijk, de boodschap van Haggai hebben we net al begrepen, dat is bouw dit huis. En dat geldt ook voor ons hier en nu. En dan weliswaar niet een fysiek huis, bij de gemeentes, zowel de Vrije Evangelische Gemeente hier als Luktor hebben een prachtig gebouw waar we gebruik van mogen maken. Maar het gaat hier om een geestelijk huis. Een geestelijk huis binnen deze beide gemeentes, maar ook een geestelijk huis in ons eigen leven. Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En onze vraag is weer, wat is de staat van ons eigen persoonlijke geestelijke huis? Moet dat ook vernieuwd opgebouwd worden? Het lied zegt, want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Dat is heel persoonlijk. En als dat ook uw wens is, mag u ook meezingen met dit lied in dit filmpje.
ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen.
Zullen we dan nu kijken naar het begin van de profetieën. De eerste redevoering van Haggai is hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11, zagen we. En we zullen zien hoe ver we komen. Ja. Haggai 1 dus. De eerste redevoering die is op een bijzondere manier opgebouwd, op een bijzondere manier gestructureerd. Ik weet niet of het zo duidelijk naar voren komt, maar je ziet eigenlijk een ABC, CBA opbouw. A, B, C, C, B, A. En dan zie je dat A, de eerste A en de laatste A, dat die gespiegeld zijn. En dat geldt ook voor B en C. Het begint bij A, Gods woord. En Gods woord die is duidelijk en die zet uiteen in vers 2 waar het falen in ligt. Dan volgt daarop in vers 3 en 4 verkeerde prioriteiten. Oeps. Dat is belangrijk. Welke prioriteiten gelden? Vers 3 en 4. En dan komt dan 3 of C. Een eerste oproep tot inkeer. Dus het falen wordt uiteengezet. Dan wordt gezegd wat dat falen is. Je hebt verkeerde prioriteiten. En dan komt de oproep om het te herstellen. De situatie onder ogen te zien. Vers 5 en 6. En dan volgt in de tweede C, in vers 7 en 8, opnieuw een oproep waarbij de oplossing wordt voorgesteld. Het is een oproep tot bekering, tot inkeer. En dan komt opnieuw de verkeerde prioriteit naar voren in vers 9, maar dan wordt gezegd wat daar de gevolgen van zijn. We zagen in vers 3 en 4 werden de verkeerde prioriteiten genoemd, maar daar werden de feiten genoemd. Maar nu in vers 9 worden ze opnieuw genoemd, maar daar wordt gezegd wat de gevolgen ervan zijn. En dan eindigt in vers 10 en 11, vereindigt Gods handelen. Het begint met Gods woord en het eindigt met Gods handelen. Nou, we hopen dat zo met elkaar te bekijken. En dan komen we in vers 1 en 2 bij de eerste profetie. En zoals we zeiden, die is gericht tot de leiders. En de leiders zijn de geestelijke leider, de priester Jozua en de civiele, de burgerlijke leider, dat is Zerubabel. Die we al genoemd hebben. We lezen in het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heer door de bediening van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de gouverneur van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten, Adonai Tsevaot, de Heere van de legers. En wat zegt hij dan? Dit volk zegt, het is niet de geschikte tijd om het huis van de Heere te bouwen. Dat komt binnen. Dat is de eerste profetie. Vers 1 noemt het tweede jaar van Darius, we zeiden al dat is 520 voor Christus, de eerste van de maand, de zesde maand, en we zeiden al dat is een feestdag. We noemden ook al nummerie 28, dan worden de trompetten geblazen, dan worden offers gebracht, daar hadden we het al over, daar is niks te offeren. Wat triest. Het is een feestdag, maar het is geen feest. En dan komt het woord van de Heere door bediening van Haggai de profeet. En dan worden de leiders aangesproken. Zerubabel, jij zoon van Sealtiel, jij de landvoogd van Juda, jij de gouverneur en de hoge priester Jozua. En zij krijgen te horen, belangrijk, eerste leiders. Wij zouden zeggen, waarom niet meteen het volk? Nee, eerste leiders. Jullie zijn verantwoordelijk. Natuurlijk het volk ook. En wat houdt de profetie dan in? Heel compact, heel concreet, ingeleid met de profetische formule. Zo spreekt de Heere van de legermachten. En dat betekent ik ben. Alle machten, ook die van koning Darius zeiden we al, alle machten. Van die Grieken die daar aan de andere kant van het water, van de zee, zo sterk zijn. En alle legers vallen onder de macht van de heren van de legermachten. Dat geldt, lieve mensen, ook nu. Het is nog steeds de heren van de legers die spreekt. En daar kunnen daar in alle, we gaan ze allemaal niet noemen, al die mannen, de groten van deze wereld met hun grote monden. U kent ze wel, we hoeven ze niet te noemen. God geldt en telt niet. En ze weten niet dat hij de Heere van de machten is. Ook al hebben ze een tentoonstelling van hun legers, van hun militaire macht. Maar de Heere van de legermachten staat erboven en hij spreekt. En dan spreekt hij, als zodanig spreekt hij, en dan zegt hij: ik weet wat het volk zegt. Dat is bijzonder. Wat zeggen ze? De vraag is: hebben ze dit in hun hart gezegd? Zo van, ja, niemand hoort het, maar wat ik denk, dat denk ik, weet niemand. Of hebben ze het mondeling echt tegen elkaar gezegd? Maar het volk zegt, al dan niet expliciet uitgedrukt, het is nu niet de tijd om het huis van de Heere te bouwen. Je kunt ook vertalen herbouwen. Het is niet nog, de tijd is nog niet gekomen. Ofwel, het is niet de geschikte tijd. Wie zegt dat? Zeggen zij. Nogmaals, leest de Heere God hier de harten? Wat ze denken? Ah, het is nu niet het juiste moment. En hij onthult dat door middel van Haggai? Of hebben ze het echt tegen elkaar gezegd? Joh, kom, laten we maar onze eigen, aan ons eigen huis gaan werken, ons eigen bedrijf opbouwen. Laten we voor onszelf zorgen. Want het is nu niet de juiste tijd om de Heere te dienen. Je moet nu niet denken aan het bouwen van het huis van de Heere. Dit heeft te maken met je hartsgesteldheid. Dit heeft te maken met je intentie. Dit heeft te maken met je gerichtheid. De intentie van je hart. Wanneer het hart niet wil, is het nooit het geschikte moment. Dat is wat de Heer eigenlijk zegt. Een onwillig hart zegt altijd, het is nu niet het juiste moment om de Heer te dienen. Ik richt me op mijn eigen zaken. Dat is de boodschap. Dat is wat de Heere zegt. Wat nog opvalt, daar zou je zo overheen lezen, is dat hier de Heere hier zegt: dit volk, hoe noemde liefkozend de Heere zijn volk? Ami, mijn volk. Maar nu zegt hij bijna afstandelijk: dit volk. Het lijkt wel een echo van wat de Heere ooit tegen Mozes, in de 15e eeuw voor Christus, moeten we een grote sprong in de tijd terugmaken, daar bij de Sinaï, toen ze een gouden kalf had gemaakt. Exodus 32, 33, daar leest u dat de Heere tegen Mozes zegt: dat volk, jouw volk, alsof de Heere zegt, ja, het is niet mijn volk meer. Waarom? Ze hebben het verbond verbroken. Dit is zo pijnlijk dat de Heere niet zegt mijn volk, nee, dit volk. Triest klinkt dit. En men had de overtuiging dat ze de plicht hadden om de tempel te bouwen. Dat hadden ze verloochend. Grondbeginselen, geloofsbeginselen verloochenen met valse voorwensels. Klinkt hard, hè? Maar het is wel de realiteit. Als je de geschiedenis leest, dan lees je dat het volk in het boek Esra had erkend Dat decreet van koning Cyrus of Chorus, dat wat u op dat cilinder zag in Spijkerschrift, die woorden, zo zegt Cyrus, ze mogen allemaal terug naar het land van herkomst, dat hadden ze erkend en beleden als leiding van God. Daar ligt de pijn. En nu opeens zeggen, ja, het is nou niet het juiste moment. Hoeveel jaar zit er tussen, lieve mensen? U kunt wel rekenen. Dit is het jaar 520 voor Christus. Wanneer waren ze teruggekeerd? In 538 voor Christus, toch? Onder Cyrus. Ze hadden 2 jaar geploeterd, vertelt ons het boek Esra. Dus in 536 was het werk gestopt. 536 voor Christus was het werk gestopt. 2 jaar nadat ze terug waren. En nu zitten we. Van 536 tot 520, 16 jaar later. Valse voorwendselen. Enthousiast hadden ze beleden. Dit is Gods leiding, dit is Gods werk, we gaan werken. Maar tegenslag, het was gestopt. 16 jaar heeft nu het werk stilgelegen. En dan lezen we dat er een volgende profetie komt. En dat is een lange. Ik weet niet of we deze helemaal door kunnen nemen, maar we beginnen. Vers 3 tot en met 13 is de tweede profetie. De eerste is dus tot de leiders, maar het gaat over het volk. De volgende profetie lezen we in vers 3. Toen kwam het woord van de Heere door de bediening van de profeet Haggai. Dus hier komt de tweede profetie. En dan zegt de Heere, is het voor jullie wel de juiste tijd om in je, en dan komt er een moeilijk te vertalen woord, iets van doortimmerd of overdekt, om in je mooi betimmerde huizen te wonen en mijn huis ligt in puin? Dat is de aanklacht. Oei. Eerst heeft de Heere gezegd, jullie bezeggen, het is nu niet het moment om het huis van de Heere te bouwen. Maar dan komt de aanklacht. Maar is het voor jullie wel het moment? En in het Hebreeuws ligt hier de nadruk op jullie. Is het voor jullie wel het moment om aan jullie huis te bouwen? En mijn huis, de tempel, ligt in puin. Wat triest. Het woord dat hier gebruikt wordt in vers 4, ik zei al, het is wat moeilijk te vertalen. Iets van overdekken met hout, iets van aftimmeren. Maar in ieder geval concludeer ik daaruit, vanuit het woord dat gebruikt wordt. Sommige vertalingen zeggen wel doortimmerd, andere zeggen overdekt. Het is iets van met hout bewerkt. En wat in ieder geval duidelijk is, dat is een teken van luxe. Oh, het is niet juist het moment om de tempel te herbouwen. Maar voor jezelf, daar heb je wel tijd voor. Daar is het wel het juiste moment voor. Dit is een zelfgerichte houding. En daar wijst de Heere God op. Ik zei al, deze profetie is zeer confronterend. Een verwijt van de Heere God. En dan spreekt de Heere opnieuw. Nu. Nu zegt hij, nu. Nu ik je dit heb verteld. Zegt de Heere van de legers. Van de legermachten opnieuw. Identificeert hij zichzelf als de Heere van de legermachten. Nu dan. En dan komt er een woord, of een uitdrukking moet ik eigenlijk zeggen, dat woordelijk vertaald kan worden, stel je hart erop. Het woord lef, hart. U kent in Nederlands wel de uitdrukking, heb het hart niet. Ken je toch wel, hè? Heb het hart niet. Kent u die uitdrukking? Komt van het Hebreeuws, leef betekent hart. Heb het hart niet, heb het lef niet. Maar hier staat, zet je lef, zet je hart erop. Zet je hart op je weg. Ja, wat is dat nou, zet je hart op je weg? Het heeft de betekenis van, let er goed op. In het modern Hebreeuws, Piet zal dat ongetwijfeld wel kennen, siem leef, met de uitroepteken, siem leef, zet je hart erop, dat betekent aandacht, oppassen. Kijk uit. Maar het heeft te maken met je hart. Aandacht voor jouw wegen, voor wat je deed, waar ligt je hart? Ik moet toegeven dat ik deze uitdrukking, die bij herhaling in Haggai voorkomt, want hij komt ook voor in vers 7, hij komt heel duidelijk voor, hij komt ook in hoofdstuk 2 vers 19 twee keer voor, en ik vind het lastig hoe ik dit nu vertaal. Zeg je, ja, het betekent kijk uit, pas op, let erop, of laat ik toch in mijn vertaling uitkomen, dat hart. Zet je hart erop. Waar is je hart mee bezig? Stel je hart op je weg. Ofwel, kijk nou eens, waar is je hart? Waar ben jij mee bezig? Waar voeren jouw wegen naartoe? Want vergeet niet, de hart is wel de zetel van je emoties, van je intentie, van je verlangen, van je wil. Dus dat hart heeft hier een rol. En dat is lastig om dat weg te vertalen. Het is een uitdrukking die zegt, je hart is erbij betrokken, maar je moet ook aandacht geven. Je moet ergens op letten. Let op. Vers 5 is dat. En dan zegt vers 6, wat nu de gevolgen zijn. En dan spreekt hij in poëzie, in contrasten. Vers 4 tot en met 9. Daar komen in deze profetie contrasten voor. Maar om te beginnen, vers 6. Je zaait veel, maar er komt weinig binnen. Je eet, maar je wordt niet verzadigd. Dus net aan. Je drinkt. En dan staat er weer een werkwoord, maar je wordt niet verzadigd. Sommige vertalingen geven weer, maar je wordt niet dronken. Net alsof het goed is om dronken te worden. Nee, nee. Het werkwoord wat hier voorkomt is, je drinkt, maar je wordt niet verzadigd. Dus ik denk dat de vertaling, je wordt niet dronken, dat die absoluut niet, dat die misleidend kan zijn. En niet correct is. Je drinkt, maar je wordt niet verzadigd. Je bekleed je, maar je wordt toch niet warm. En als je als dagloner, als arbeider, je loon ontvangt, dan is dat in een buidel, er staat een buidel waar gaten in zitten. Beeld voor, dit is beeldspraak, beeld voor, je krijgt je geld, maar je portemonnee, daar zitten gaten in, het is zo weer weg. Beeld voor, je verdient dan wel wat, maar het is amper genoeg. Het is zo weg. Dus door middel van contrasten wordt er uitgedrukt hoe ellendig de situatie is. Let daar nu eens op. Waar worden deze uitdrukkingen? Eten, drinken, kleden en warm worden, loon ontvangen, waar worden die ook genoemd? In de Tora, in Leviticus 26, maar vooral in Deuteronomium. Wanneer aan het einde van het boek Deuteronomium, hoofdstuk 28, aan het volk wordt voorgehouden hoe ze in het land van de belofte moeten leven en gelukkig zijn, en Gods zegen mogen ontvangen, dan worden deze uitdrukkingen die je in dit zesde vers tegenkomt, maar vooral ook in vers 10 en 11, die worden genoemd. Woorden uit Deuteronomium 28 en verder. En ik heb al eerder gezegd, Deuteronomium is het handboek voor Israël. Hoe ze in het land van de belofte moesten leven. En in Deuteronomium 28 lezen we, gezegend zul je zijn in je land, in je akker, in je stad, in je huis. Als je mijn geboden in acht neemt en mij volgt en dient en gehoorzaam bent. Er zal oogst zijn, er zal rijkdom zijn. Er zal geen misoogst zijn, er zal geen honger zijn, er zal geen misdracht zijn. Maar wanneer je mij ongehoorzaam bent, vervloekt zul je zijn in je land, vervloekt in je stad, vervloekt je oogst. Ze konden het weten, lieve mensen. Dit hebben we al eerder genoemd. Deuteronomium is het handboek hoe ze moeten leven. En deze uitdrukkingen, veel zaaien, maar niks binnenhalen, drinken, niet verzadigd worden, koud hebben terwijl je kleedt, geen een loon waar je niks aan hebt. Dat bepaalt ze bij het oordeel van Deuteronomium. Gevolgen van ontrouw en ongehoorzaamheid. En dan zegt vers 7 opnieuw, zo zegt de Heere van de legermachten, ziet u? En aan het einde van vers 9 komt dat weer voor. Hij stelt zich voor keer op keer op keer als de Heere van de legers. Hij spreekt. En dan zegt hij in vers 7 opnieuw. Stel je hart op je wegen. Zo staat het er woordelijk. Let op je wegen. Waar ga je? Wat doe je? Dat betekent, waar ben je mee bezig? Let goed op. Dus bij herhaling, en dat betekent onderstreping, want dit is belangrijk. Bij herhaling wordt gezegd, eerst in vers 5, dan nu in vers 7. Let met je hart op je weg. Wat doe je? Waar ben je mee bezig? Waar ga je? Wat is je handel, je wandel? Het heeft met je hart te maken. Dus bij herhaling klinkt die oproep. En dan de aansporing. Vers 8. Ga de bergen in. Haal hout. En bouw dit huis. Punt uit. Dat is de opdracht. Hout halen. Aan de slag. En bouwen. Wat leren we hieruit, lieve mensen? Dat de Heere geeft wel aan waar de pijn ligt, waar de fout ligt. De Heere vermaant. Hij roept op, kijk nou waar je mee bezig bent. Maar zegt hij dan, oké, nou is het voorbij, nou is het gedaan. Nu ben ik er klaar mee. Nee, dat zegt de Heere niet. Hij heeft ze gewezen op hun falen. Hij heeft uiteengezet waar het probleem ligt. En nu spoort hij ze aan. Berg in. Hout halen. Hout van de Libanon. Ga aan de slag en bouw dit huis. We zeiden al, dit is het, de kern van dit hele boek. De opdracht. Bouw het huis. Dat is wat zij moeten doen. En dan zegt de Heere ook. Wat hij dan zal doen. In vers 8b. Jullie aan de slag. En dan zul je zien wat ik ga doen. Wat zegt hij dan in vers 8b? Dan zal ik daar behagen in hebben. God. Die ze zo heeft moeten vermanen. Die dan zegt, ga aan de slag. Maar dan zal ik daar zo blij mee zijn. En zullen we die vertaalslag maken naar ons leven hier en nu. Ook binnen Luctor. Privé, mijn privé-tempel, mijn geestelijke tempel. Maar ook wij als gemeente van de Heer Jezus hier op aarde. Wat kan ik, wat kun jij, wat kunt u, wat kunnen wij doen om dit huis hier te bouwen. Dit geldt iedereen. Ga, haal materiaal, bouw en het gevolg is, dan zal ik behagen hebben. Maar er is nog een gevolg. En wat leest u dan aan het einde van vers 8? Dan zal ik verheerlijkt worden. Dan zal ik verhoogd worden. Als wij nu gaan bouwen, als wij hier gehoor aan geven, of blijven bouwen, dan zegt de Heere, dan heb ik daar genoegen in, dan ben ik daar zo blij mee. Maar dan staat er ook, dan zal ik vereerd worden. Ik? Hem eren? Met dat beetje wat ik doe? Ja, dat zegt hij. Als met wat wij kunnen, wat je ook kunt. Maar vraag de Heere, wat kan ik doen om Luchter te bouwen? Wat kan ik bijdragen? Om de gemeente in Nederland te bouwen. Hier in mijn kring. De gemeente die hij ons geeft. En daarbuiten. Want ik wil dat de Heere kan zeggen. Hier ben ik nou blij mee. En dat hij kan zeggen. Jij vereert mij. Jij verheerlijkt mij. Ik. Met wat ik doe de Heere verheerlijken. Lieve mensen, het staat er. Dat is toch geweldig? En dan gaat de focus nog één keer om toch te laten zien hoe ernstig de situatie is. Dan is in vers 9 nog één keer komt er naar voren dat ze heel veel zorgen hebben. Maar dat er eigenlijk maar weinig binnengehaald wordt. Ja, je rekent op heel veel, maar het is maar weinig. En wat je in je huis blijft, wat je in je huis brengt. Ze hebben geploeterd en dan hebben ze een beetje binnengebracht aan oogst of aan geld. En dan zegt de Heere in beeldspraak, ik hoef maar te blazen. En het is weg. En dan zegt de Heere heel duidelijk, hoofdstuk vers 9, dan zegt hij, waarom? Hij stelt dus een vraag. Weet je waarom dat is? En weer, zegt de Heere van de legermachten. Voor de vierde keer identificeert hij zich als spreker, als de Heere van de legermachten. Waarom, zegt hij? En dan zegt vers 9, weet je waarom? Omdat mijn huis in puin ligt. Terwijl jullie rennen, in het Hebreeuws staat er, jullie rennen ieder voor zijn eigen huis. En dat heeft gevolgen. En die worden beschreven in vers 10 tot 11. Daarom, waarom? Omdat ieder rent, er staat in het Hebreeuws het woord roets, dat betekent hardlopen. Dus je loopt hard voor je eigen huis. Maar mijn huis ligt in puin. En we weten, met het huis wordt bedoeld het geestelijke huis. En u weet ook wel dat als we dan kijken naar het prachtige gebouw waar we hier in zitten, kunnen we zeggen, ja, dit is toch een schitterend gebouw, ik hoef niks te bouwen. U weet ook wel dat het gaat om het bouwen aan het geestelijke huis. Ooit is hier met handen en inspanning gebouwd aan het materiële huis. Materiële bouw met een geestelijk doel, geestelijke arbeid. Maar nu, hier gaat het erom, mijn huis ligt in puin. Geestelijk moeten we dit verstaan als christenen, als gelovigen van het Nieuwe Testament. Mijn huis is de gemeente van Christus hier op aarde. Het gevolg is, vers 10, de hemel geeft geen dauw. En dauw is in het oosten onmisbaar voor de groei van gewassen. Als er geen regen is, maar in ieder geval in de nacht de dauw, dat is onmisbaar. Wordt ook in de profeten, bij Amos, bij andere profeten, als teken van zegen genoemd, de dauw en de regen. De hemel houdt de dauw weg. En dan staat er iets wat heel triest is. Vanwege jullie. Want ik zeg, vers 11, ik zeg de Heere, ik riep droogte uit. Over het land, over de bergen, over de koren, over de wijn, over de olie. Wacht even. Dit zijn de kernproducten die in Deuteronomium worden genoemd als de kernproducten typisch voor Israël. Olie, olijven, druiven, de wijn en koren. Koren, olie, druiven. Koren, olie, wijn. Ik riep die droogte uit. Over alles wat het land oplevert. Over de mensen, over de dieren. Over al het werk van jullie handen. En dan staat er, waarom? Waarom? Vanwege jullie. Duidelijke taal, indringende taal. En nogmaals, als we Deuteronomium 28 lezen, dan lees je dat wat hier genoemd wordt, geen regen, geen opbrengst, geen dauw, tekorten aan die basisproducten koren, druiven en olie, dat is vanwege ontrouw aan de Heere, ontrouw aan zijn woord. Dus haken, dit is geen welvaartsevangelie hoor. Van, nou gaan we de Heere God maar dienen om gezegend te worden, om materieel er wel bij te varen. Nee, dat is de bedoeling niet. Dit is geen welvaartsevangelie, maar dit heeft te maken met de vraag, waar ben je mee bezig? God kan niet zegenen als je bezig bent met je eigen dingen. Dat is het eerste gedeelte, die profetie, die tweede profetie van de versen 3 tot en met 11. De Heere roept op. Waar ben je mee bezig? Om niet triest te eindigen, verklap ik vast wat in de volgende profetie naar voren komt, dan komt onmiddellijk naar voren, ze luisterden. En dan zegt de Heere, ik ben bij je. Maar dat komt volgende keer. Maar dan kunnen we daar naar uitkijken. Maar nu ligt de nadruk op de stem van de Heere die oproept in die eerste en tweede profetie, met name in die tweede profetie, vers 8. Ga aan de slag en bouw dit huis met de heerlijke belofte. Dan zal ik er behagen in scheppen. En dan zal ik verheerlijkt worden. Dat zegt de Heere. En het is heel triest, maar ook erg aangrijpend en confronterend als je deze profetie leest. Dat de Heere dan zegt, vanwege jullie houding, vanwege jullie gedrag, vanwege jullie verkeerde prioriteiten, vanwege jullie nalatigheid, is al deze ellende. Maar hij roept op, let op je wegen, zet je hart erop. Bouw dit huis, bouw aan de gemeente die de Heere ons geeft, hier en nu. Bouw met je hart en vraag de Heere wat we kunnen doen, wat we kunnen betekenen. En dan hebben we zijn belofte, dan zal ik er behagen in scheppen. En ik zal verheerlijkt worden. Wat een boodschap voor deze tijd. Deze tijd die we toch echt wel kunnen duiden zoals de tijd van Haggai. Een tijd van beproeving. Toch? Of zegt u nou, het valt wel mee. Waarom was in de tijd van Haggai gebrek? Waarom, later gaan we lezen, dat er ook ziektes waren? Het gaat nog veel verder. Waarom? Omdat de Heere zijn volk, maar ook de wereld, tot inkeer wil brengen. En ik denk dat als er iets is wat de wereld nu nodig heeft, dat is dat men gaat kijken, gaat zien. Wat gebeurt er in deze wereld? Is dit geen roep van God? Kom tot inkeer. En misschien erger, hoe vreselijk de gevolgen van het virus ook zijn. Maar is de houding van de mensheid niet veel erger? Wat het uitwerkt, de verharding, de liefdeloosheid, de verdeeldheid, de polarisatie. En nog komt de mens niet tot inkeer. We zouden toch verwachten dat de mensen die dit allemaal zien en God niet kennen, dat ze toch zouden tot inkeer komen. Dat is een taak die wij hebben. Getuigen van de Heere, mensen, kom tot inkeer. Natuurlijk is het prachtig als er medicijnen zijn, als er middelen zijn tot genezing. Maar de grootste genezing ligt in de inkeer tot God. En als er één taak is om te bouwen aan de gemeente van Christus, dan is het de gemeente bouwen, maar ook naar buiten treden met een duidelijke boodschap. Kom tot inkeer. Is het niet verschrikkelijk dat in de gemeente van Christus liefdeloosheid, verdeeldheid heerst? En dat dat het getuigenis wat naar de wereld naar buiten gaat. Laten we dan tot ons hart laten binnenkomen dat de Heere zegt, bouw dit huis. Bouw dit huis. Dan zal ik daardoor verheerlijkt worden. Als vanuit onze gemeente dat getuigenis mag uitgaan. Wat een voorrecht. Dat de Heere dan zal zeggen, ik zie hoe jullie bouwen. En ik schep hier behagen in. Word toch helemaal warm. Als je zegt, de Heere behagen in wat wij hier doen. En dat hij dan ook nog zegt, en nou word ik hierdoor verheerlijkt. Zullen we de Heere vragen of hij ons wil leiden, dat we zijn huis zullen bouwen en dat hij dan tegen ons zegt, ik word door jullie verheerlijkt. Amen.
Dan zijn we alweer aan het eind van deze eerste avond over Haggai. Zullen we samen nog danken over deze avond? Dank u wel dat we vanavond mochten lezen, Heer, dat u een opdracht gegeven heeft om uw tempel, uw huis te bouwen. En dat u het volk en de leiders ook bemoedigde. En dat u aangaf, ik ben met u in al die moeilijkheden die ze zullen hebben. U gaf een opdracht en tegelijk ook een bemoediging. Dank u wel daarvoor. En we geloven, Heer, dat dat ook in deze tijd nog geldt. Ook in onze gemeentes, in de Vrije Evangelische Gemeente en ook in Luctor. Maar ook in ons persoonlijke leven wordt er nog steeds gebouwd aan een geestelijk huis. En daarin zegt u ook, ik ben met u. Dank u wel voor die troostrijke woorden die we ook nu mogen oppakken. En dat u ook zegt, ik ben met u. Omdat we weten, Heer, dat we weten dat, dat wij al niet volmaakt zijn, dat we veel dingen niet verkeerd doen. Dat er ook vermaning bij ons nodig is in bepaalde situaties, zoals ook het volk het geval was. Heer, en dat we ook vaak de moed en de wil wel eens ontbreekt, Heer, om te bouwen. Maak het ons duidelijk, Heer. Maar in alles, u bent met ons. Dank u wel. En helpt u ons ook om te zien, op te zien naar u als de grote bouwmeester van het geestelijke bouwwerk. Zodat de heerlijkheid van uw aanwezigheid, uw glorie, ook getoond mag worden in beide gemeentes en ook in ons persoonlijke leven. Dank u wel voor deze avond. Wilt u ons zegenen in het toepassen van alles wat we gehoord hebben, om dat toe te passen in ons eigen leven en ook in onze gemeentes. En wilt u ons ook bewaren op weg naar huis, dat we de volgende keer weer hier mogen zijn. We bidden u dit alles uit genade alleen. Amen. Ik dank jullie voor de aanwezigheid en ik wijs jullie nog even op de volgende avond. Dat is 8 februari. Die wordt dan verzorgd door de Vrije Evangelische Gemeente. Ik weet niet welke voorganger dat zal gaan worden, maar dat ziet u nog wel, denk ik, in de Scipio-app. Van harte welkom dan weer op 8 februari. En nogmaals, dank voor uw aanwezigheid op deze avond.